De gast van deze podcast staat op de barricade om studenten meer aan hun eigen weg te laten timmeren. Door middel van handvaten geven en ondersteuning. Professional meets student. In gesprek met Mien Segers. Mien, welkom. Leuk dat je er bent. Als het gaat over informatie krijgen of geven bij studenten. Ligt het dan meer aan de student dat hij informatie moet zoeken? Of moet de informatie echt daadwerkelijk naar de student toekomen?
Nou, je hebt ze allebei natuurlijk. Hè? In de eerste plaats gaat het over informatie krijgen die de student nodig heeft. Om te kijken wat is de volgende stap in mijn leerproces. Weet je, als hij de informatie zelf moet gaan zoeken, is de kans natuurlijk groot dat die informatie er niet is. Of dat hij de verkeerde informatie gaat gaan zoeken. Dus als het gaat over informatie zoeken en verkrijgen om op basis van die informatie de volgende stap in je leerproces of in je studieproces te bepalen, dan is het eigenlijk de verantwoordelijkheid van de opleiding in goed overleg met de studenten om te kijken waar zitten nou de relevante informatiemomenten en relevante informatiebronnen. Want een opleiding speelt zich niet af in het blauwe hinein. Hè? Een opleiding vertrekt vanuit een profiel van een afgestudeerde. Het zou in elk geval het startpunt van een opleiding moeten zijn. Als studenten bij ons afstuderen, dan hebben zij dit profiel, namelijk deze eindkwalificaties of competenties of learning objectives, daar hebben we veel woorden voor, die moeten ze bereiken. Hè. Dat is waar wij voor staan. Daar tekent een student voor in, als hij tenminste hij of zij bewust kiest. Dit is het type professional wat ik wel zie zitten en dat aansluit bij mijn ambities. En daarom kies ik deze opleiding. Vervolgens heeft de student recht op informatie van kijk, ik wil inderdaad dit type professional worden in dit domein. Oké, waar sta ik nu? En wat is de volgende stap die ik moet zetten? Kortom, die heeft informatie nodig om te bepalen welke minor ga ik kiezen. Of voor deze bepaalde competentie, hoe ver sta ik nu? Wat kan ik nog extra doen? Zal ik nog een extra training gaan volgen? Zal ik een extra boek gaan lezen? Zal ik met collega's, studenten even rond de tafel zitten en eens gaan doordiscussiëren, want blijkbaar heb ik het niet te pakken? Kortom, informatie nodig om te kijken, welke beslissing moet ik nou nemen? Wat is nou de volgende stap die ik moet zetten? Is het een klein stapje in mijn leerproces? Of sta ik voor een grotere keuze? Bijvoorbeeld, ik wil een bepaalde minor. Of ik wil van opleiding veranderen. Ik wil eigenlijk deze propeduizen toch niet afsluiten, maar nu al switchen. Kortom, er zijn allerlei mogelijke beslissingen die een student nu ook neemt. Elke dag neemt. En de vraag is, op basis van welke informatie neemt een student die? En heeft een student in de loop van zijn leerproces de beschikking over relevante informatie om die besluiten te kunnen nemen? En dat is eigenlijk de kernvraag van waar assessment over gaat. Namelijk, kunnen wij betrouwbare, zinvolle informatie verzamelen en beschikbaar stellen en met studenten bespreken in een dialoog om samen met die student op weg te gaan naar wat is nou jouw volgende stap?
En hier gaan wij het de komende 20 minuten ook uitgebreid over hebben, over dat assessment. Maar dat doen we niet met z'n tweeën. Er zit hier een kritische student aan tafel, Mila Marie. Mila, welkom.
Dankjewel.
Leuk dat jij er ook bent. Hoe merk jij dit op jouw opleiding?
Eigenlijk vanaf dag 1 dat ik mijn studie binnenkwam, krijg je hiermee te maken. Ik ook in mijn klas. Er waren veel verschillende leeftijden, veel verschillende niveaus waar we vandaan kwamen. En ik zag bij iedereen eigenlijk een klein beetje paniek. Heb ik het goede gekozen? Waar ga ik naartoe? Oh, wat doen de ouderejaars eigenlijk? Dus ik denk dat dit voor iedere opleiding ontzettend relevant is. En ik vraag me eigenlijk ook af, wat is het punt dat jij hebt gezegd, dit moet veranderen? Wat is er op dit moment gaande in hogescholen of op hogescholen, dat er toch iemand voor nodig is die zegt, we moeten hier een verandering in gaan brengen?
Nou, er zijn twee dingen die ik zie. Er zijn mooie voorbeelden en er zijn voorbeelden waarvan ik denk, oh mijn god. Ik zal met de laatste beginnen, die zijn altijd smeugste. Die laatste.
Ja, dat is
wat ik zie gebeuren is dat studenten van de ene toets naar de andere hollen. Ik heb gisteren een optelsommetje gemaakt van een opleiding die ik binnenkort bezoek. Die opleiding heeft in haar eerste jaar om en bij de 45 toetsen op jaarbasis. Dat wil zeggen dat een student 45 keer zichzelf moet bewijzen voor iemand anders. Het grote deel daarvan zijn kennistoetsen. Ja? Allemaal kleine onderwijsonderdeeltjes. Elk daarvan afgesloten met een kennistoets. Of staat er een praktijkopdracht. Moet ik nog even kijken wat die praktijkopdracht dan precies is. Ja? In jaar 2 dacht ik, dan gaat het beter gaan. En dan hebben we meer dan 60 toetsmomenten. Ja? Wat zie je vervolgens nog? Dan zie je zeer goed bedoelde pogingen. En ik benadruk dat. Zeer goed bedoelde pogingen om op een andere manier naar assessment te kijken. En om weg te gaan van alleen maar de traditionele kennistoetsen. Omdat dat niet aansluit bij het profiel wat men beoogt. We willen niet alleen maar een kennisrobotje. Ja? Men wil professionals die in staat zijn om problemen op te lossen. Ja. Dan zie je dat er een accumulatie is gekomen. Namelijk, we laten nog alle oude toetsen staan en we zetten er nieuwe bovenop. We gaan een peer assessment aan toevoegen. We gaan een praktijktest toevoegen. En omdat wij op profielniveau ook willen toetsen, gaan we dan nog een paar keer in de hele opleiding assessment centers inrichten. En zo zie je dat op het, ik zal maar even zeggen, het oude traditionele manier van toetsen, dat we daar het nieuwe naast gezet hebben. Waardoor je een ongelooflijke hoeveelheid aan toetsmomenten krijgt. En wat ik in opleidingen hoor, is dat als ik met studenten praat, dat studenten steeds meer, in plaats van minder, en dat baart mij zorgen, dat zij spreken over horden lopen. En dat zij zeggen, letterlijk heeft de groep studenten mij gezegd, dit is geen onderwijsinstelling, dit is een exameninstelling. En hoezo ruimte voor eigen initiatief? Wij hollen gewoon van de ene opdracht naar de andere. Elke opdracht, daar staat een cijfer voor. Hoezo fouten mogen maken? Hoezo tijd voor discussie? Die tijd is er niet. Wij gaan van het ene cijfermoment naar het andere. Als je dan zegt, ja, maar kijk eens even in dat onderdeel. Hè, daar heb je wat werkopdrachten tussendoor. Daar kan je fouten maken, ze met elkaar discussiëren enzovoort. Dat is toch de bedoeling? Ja, nee, zeggen ze. Want de regel is net veranderd. Namelijk voor elke werkopdracht die we tussendoor maken, als we die voldoende maken, krijgen we een bonuspunt voor onze toets. En zo sluipt dat steeds weer controlerende erin. Krijg je discussie met de betreffende docent. En die docent zegt, ja, maar als ik daar geen cijfer op zet, dan maken ze die opdrachten niet.
Is het vertrouwen in de student daarin dan ook eigenlijk laag?
Dat mag je niet veralgemenen, hè. Maar er zijn toch wel een aantal docenten nog steeds die impliciet weinig vertrouwen hebben in de motivatie van studenten. Tuurlijk heb je elk jaar een heel beperkt aantal studenten die om verkeerde keuzes bij je zitten. Maar hoeveel tekort doe je alle andere studenten wanneer je op die klein percentage richt? Dus je gaat ontzettend controlerend werken, omdat een klein percentage anders zogezegd niet beweegt, maar eigenlijk bewegen ze niet omdat dit voor hen niet de juiste richting was. Dus het is een vreemd mechanisme om altijd die controle te willen hebben en te denken van, zij doen niets als ik geen stok achter de deur heb. Het vreemde is dat die studenten, die werken zich te pletter buiten de opleiding. Die doen van alles en nog wat en echt niet alleen om geld te verdienen. Dus die blijken zeer ambitieus te zijn, zeer hardwerkend te zijn. En in de opleiding stralen we toch wel een beetje uit. Nou, als ik jou niet sla, dan beweeg je niet. Ik zeg nou even heel zwart-wit. Dat is vreemd.
Probeert u ook eigenlijk een verandering in te zetten die op dit moment een beetje vastgeroest is?
Ja, het is, daar zit een, laat ik zo zeggen, vastgeroest ja en nee. Men ziet bewegingen om op een andere manier naar assessment te kijken. Maar onze oude gewoonten en vooral onze oude visies zijn natuurlijk, ja, die zijn gewoon hardnekkig.
Ja.
En dat maakt het niet makkelijker wanneer we ook terecht veel aandacht besteden aan kwaliteitszorg, maar daar vervolgens toch in een aantal opleidingen bijzonder bureaucratisch zijn mee omgegaan. De ene examencommissie na de andere met boekwerken vol met de regels waaraan de kwaliteit van elke toets moet voldoen. En dan denk ik, goh, waar zijn we mee bezig, man?
Maar hoe gaat u dan te werk in zo'n logsysteem?
Nou, je moet je eigen weg durven gaan. Ja? En dat begint met, het hangt er vanaf welke positie je hebt. Hè? Als ik nou de positie heb, en die heb ik lang gehad, tot vorig jaar, waarbij je hoofd van een opleiding bent, dan is het aan jou als hoofd van de opleiding om samen met je studenten en je staf in gesprek te gaan over wat is nou het profiel van onze afgestudeerden en waar zitten nou de interessante informatiebronnen die studenten nodig hebben om. Waar zit de interessante informatie op welk moment en hoe gaan we dat samen organiseren? Om dat gesprek samen aan te gaan vanuit de vraag wat wil je bereiken en dan vervolgens en welke informatie heeft een student en een docent om bij te sturen nou nodig om dat proces optimaal te begeleiden en de student zijn eigen proces optimaal te laten lopen. Die vraag moet centraal staan in een overleg wanneer je een curriculum plant, aan een nieuwe opleiding begint, maar ook wanneer je een bestaande opleiding hebt. Dat moet minstens 2 keer per jaar, en zo deden wij het ook, 2 keer per jaar zaten we samen met de vertegenwoordiging van de studenten en alle staf, niet alle stafleden, maar zij die verantwoordelijk waren voor de onderwijsonderdelen, om dat gesprek met elkaar aan te gaan. En dat is voor mij de kern van de verandering. Het gesprek met elkaar daarover aangaan. Want het vreemde is dat docenten vaak in een eentje ergens in een ivoren torentje een onderwijs- en een assessmentprogramma maken. En dan wordt de student wordt daar dan mee geconfronteerd. En het gesprek gaat nu, terwijl het toch over die student gaat. Tuurlijk zijn wij als docent, hebben we ook verantwoordelijkheden naar inspectie, accreditatie, noem maar op. Maar in de eerste plaats zijn we verantwoording voor ons verschuldigd naar de student.
Ja.
En niet naar externe bodies zoals accreditaties. Als wij het goed doen met de student, dan redden wij het bij de accreditatie ook wel echt heel goed, hoor.
Nee, dat geloof ik. Ik vind het ook heel mooi dat u zo op de barricade hiervoor staat. Want u praat echt heel passievol. Maar als u het heeft over dat studenten het zelf al een exameninstituut noemen, waarom komt dit verzet van u dan niet vanuit de studenten zelf?
Nou, het verzet komt vanuit de studenten. Absoluut, er is heel veel verzet van studenten. Er zijn heel veel klachten van studenten. En tegelijkertijd is dat heel afhankelijk van het klimaat van de onderwijsinstelling waar studenten zijn. Mijn studenten, of onze studenten, het zijn niet de mijne, onze studenten van onze staf, die hebben van dag 1 het woord meegekregen. Wij zijn een community, hebben van dag 1 gecommuniceerd. En wij doen veel dingen samen, ook extracurriculair, om die community building vorm te geven. Wat wil zeggen dat je vertrouwen met elkaar opbouwt. In zo'n sfeer van vertrouwen hoeven studenten niet op de barricade te komen staan, maar die gaan met jou in gesprek, in dialoog. En dat is vruchtbaarder dan de barricades.
Ik merk ook vaak bij ons dat in de eerste weken lopen ze al vrij snel aan tegen de bureaucratie. Dan moet je even naar die. Oh, die manager gaat erover. Gaan we toch even naar het college van bestuur om te kijken. Eigenlijk als de lagen dus af zouden vallen, wat jij zegt, wij zijn de community. Zouden studenten dan al veel meer getriggerd worden om hun eigen stem in te brengen?
Ja, is ook zo. Is absoluut zo. En ze hebben een hele duidelijke stem, hoor. Alleen, ik vind dat je studenten niet in de situatie moet manoeuvreren waarin ze net zoals bij de klimaatbetogingen het zo zat zijn dat ze op straat moeten komen. Dan heb je eigenlijk heel veel stappen gemist. Namelijk, dan heb je al die stappen voorafgaand in je dialoog gemist. Dus ik vind het zonde wanneer het zover komt dat er barricades komen. Want dan moet je heel veel stappen terugzetten om het gesprek aan te gaan. En het is toch vreemd dat wanneer je dagelijks met studenten aan het werk bent, dat daar het gesprek niet gaande is over hoe loopt het nou en hoe gaat het nu en hoe zouden we het anders en beter kunnen doen. Het is toch vreemd dat we dit hebben teruggebracht tot papieren studentevaluaties. Niet dat die geen waarde hebben, maar voor het on-time, tijdig bijsturen, bijschakelen, met elkaar in gesprek gaan. Daarvoor zijn die papieren service 1 keer per jaar gewoon te laat. Die zijn goed om op hoog niveau te monitoren. Hoe gaat het in de opleidingen aan onze universiteit? Waar zitten uitschieters in het positieve en waar zie je toch problemen? Maar als echte feedbackfunctie om veranderingen on-time door te voeren, hebben die natuurlijk wel weinig informatiewaarde. Dus ik pleit toch voor terug naar de community, waarbij je een student als een jong volwassene mee in het gesprek meeneemt.
Zijn de opleidingen dan ook niet te groot?
Ik vraag me af of het met de grootte van de opleiding te maken heeft. Dat vraag ik me echt ten zeerste af. Weet je, ik heb onderwijs gegeven in Leiden. Dan kan je niet zeggen dat Leiden kleinschalig is.
Nee.
Bij sociale wetenschappen had ik groepen van tussen de 350 en de 450 studenten. Nou, het eerste college voor die 450 studenten was helemaal niet op inhoud gericht. Ging het met studenten praten over waar dat vak dan, de thema's waar we het zouden over hebben, wat die thema's hen zeggen, waarom die thema's dan al dan niet belangrijk zouden zijn en hoe wij nou met elkaar gingen werken het komende jaar. En dan had ik ook van, ja, ik ga hier geen 3 uur, colleges duurden 3 uur, ik ga hier geen 3 uur tegen jullie staan aanpraten. Ik ga maximaal 10 minuutjes wat informatie geven, wat vragen aan jullie stellen. Dan gaan jullie in groepjes van 3, 4 in de collegezaal aan het werk. Ik loop rond, ik kom met jullie praten. Als jullie een half uur gewerkt hebben, dan pik ik hier en daar wat informatie uit. Die breng ik weer bij elkaar. Ik vraag jullie, waar ik leuke dingen heb gehoord, vraag Eva, licht nog eens even toe. Je had een ongelooflijk mooi idee, vertel me eens even. En dan komt er een nieuwe vraag van mij, een nieuwe opdracht, een nieuwe casus, wat dan ook. Jullie gaan weer aan de slag. En zo gaan wij die 3 uur samen aan het werk. Nou, in het begin was zoiets van, wow, wat is dit, moet dat nou? En dus ik kreeg ook, dus zo'n fantastische casus, ik kreeg na 2 colleges, kreeg ik een mail ondertekend door, ik weet niet hoeveel mensen, de barricade, bleek het, van goh, we appreciëren uw bedoelingen, maar weet je, wij zijn dat niet zo gewend hier in Leiden, geef maar gewoon terug college. Ik dacht, oké, dat is een heel mooi signaal. Dus 2 dagen later sta ik voor de groep en ik zei, nou, wie van jullie heeft die mail naar mij gestuurd? Want ik vond een hele mooie mail, dankjewel. Er kwam maar 2 of 3 vingers omhoog. Ik zeg, nou, dat kan niet. Er waren op zijn minst 70, 80, zo niet 100 namen eronder. Dus kom op. Heerlijk dat jullie dat gedaan hebben. Wees nou eens trots dat jullie mij een mail gestuurd hebben. Gingen de handen wat omhoog. Ik zeg, nou, weet je wat? Iedereen komt naar beneden, dat we zo dicht mogelijk, want we kruipt in de nokken, hè. Kom zo dicht mogelijk bij me hier allemaal zitten. En we gaan er eens over praten. Waarom jullie dat gevoel hebben, waarom ik het anders wil. We hebben meer dan een uur daarover gepraat. Over waarom ik op deze manier onderwijs wil. Dat ik in gesprek met hen wil gaan. Hen wil laten nadenken en uitdagen. Hen een casuïstiek wil voorleggen. En wil horen hoe zij daarover nadenken. Dat ik geïnteresseerd ben hoe zij daarover nadenken. Dan op het einde van dat uur zeg ik van, oké, nou is mijn vraag. Geven jullie mij de kans om dit, wat jullie een experiment noemen, nog een paar weken door te zetten of niet? Ik zeg, oké, handen in de lucht nou. Meer dan 3/4 handen in de lucht. Oké, experiment mag doorgaan. Oké, en over zoveel weken, dan gaan we het er opnieuw over hebben en kijken, hoe gaat het nou? Als je nou tussendoor opmerkingen hebt, vragen, tuurlijk, niet twijfelen. Dus elke week liep ik rond, vroeg ik tussendoor ook van, nou, en hoe loopt het nou? En hoe vind je dit? En wat hier en daar feedback opvangen. Op het einde van het academiejaar kreeg ik een fantastisch mooi kaartje. Ik heb het nog steeds. Waarop stond, dankjewel voor je volharding. En weer een hele rits namen. Nou, weet je, daar word ik dus warm van. En wat is nou de hele boodschap? Niet wat ik dan zogezegd goed of niet goed heb gedaan. Maar het feit dat je moet communiceren met studenten. En dat je studenten moet uitleggen waarom je het wil aanpakken. Hoe je het aanpakt. En luisteren naar waar dan bij hen de bezorgdheid zit. En daar iets mee doen.
En hoe reageren andere docenten daar dan op? Want ik merk vaak, wij hebben gepassioneerde docenten die denken, ik ga de verandering inzetten. En dan komen wij in een andere les. En die docent zegt dan, wat is daar gebeurd dan in die les? Oh, doen jullie dat op die manier? Dat is toch niet hoe het hoort? Heeft u daar, of heb jij daar dingen overheen gekregen eigenlijk?
Oh ja, uiteraard. Je krijgt positieve en negatieve reacties. Want studenten zijn je beste ambassadeurs. Hè, zoals jij net zegt. Je gaat naar andere docenten en zegt van, nou, we hebben daar zo gedaan. Goh, heb ik wel veel van geleerd. Daardoor kom je bij een aantal docenten eigenlijk duwen ze buiten hun comfortzone. Want zij hebben nooit geleerd om op die manier onderwijs nogmaals te concipiëren zelfs. Dus je vraagt van een docent vaardigheden die hij soms ook niet bezit. Dat is heel confronterend. Ja? Dus ik heb dat meegemaakt. Ik heb 1 docent gehad en die zei, mag ik een paar keer? Want zij nam dan het tweede deel van die cursus. Ze zei, mag ik met jou wat meekomen lopen? Ik ben eigenlijk wel geïnteresseerd hoe jij dat doet. Dat was een positieve reactie. Maar ik heb ook mensen gehad die zeiden, nee, dat is echt helemaal mijn ding niet. Dat wil ik niet. En dan kom je toch tot op het niveau van, en daar kunnen studenten toch ook wel een woord in hebben, dan zit je toch op het niveau van personeelsbeleid, op instellingsniveau, afhankelijk van hoe het verdeelt op facultair niveau, op opleidingsniveau. Je moet wel je staf ondersteunen. Als je een andere richting uit wil, dan is het fijn dat een aantal mensen experimenteren vanuit eigen passie, maar op een bepaald moment moet je dat een niveau hoger trekken. En moet je kijken, nou, wat is dan onze gezamenlijke visie? Want als student, om van links naar rechts gestuurd te worden, dat helpt niet in je groei, hè? Als je de ene keer gewoon moet reproduceren en de andere keer toch zelf moet nadenken, dat krijg je heel strategisch gedrag, maar dat is niet wat je wil. Ja? Dus dan moet je toch op opleidingsniveau gaan kijken van nou, hoe kunnen we nou met de staf die we hebben, hoe kunnen we nou zo best mogelijk deze visie neerzetten?
Wat is daarvoor nodig?
Daar is opnieuw heel veel gesprek voor nodig. Daar is strategisch human resource development beleid voor nodig. Weet je, niet elke docent is een goede coach. Maar je hebt ook andere rollen en taken en functies nodig in je onderwijs en je onderzoeksinstelling. Waarom moet iedereen goed zijn in alles? Waarom moet iedereen alles doen? In een bedrijf is het ook niet zo. Laat mensen nou eens aan jobcrafting doen. Waar zijn ze goed in en geef ze de kans om zich op hun eigen talenten in te zetten. En sommigen zijn perfect in coachen. Anderen zijn heel goed in colleges geven en nieuwe ideeën van de buitenwereld naar binnen brengen. News of the Week colleges, ik noem maar wat op. Laat ze dit dan doen. Dus zoek samen met je team van waar zijn mensen goed in en hoe kunnen ze binnen die gezamenlijke visie samen elk op hun eigen talenten ingezet worden. Het is veel minder bedreigend dan, ja, nu moeten wij allemaal plots gaan coach worden. Nee, natuurlijk niet. En voor sommige mensen, en dat zijn de enkelingen, zal het betekenen dat de visie die jij samen met je team neerzet, nooit en nimmer hun visie zal worden. Want die moeten een andere keuze maken. Ook daar moet je ook